Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag CO2-opslag in de boerenbodem. Met een gesprek met boer Herbert Verploegen en Lars Hillewaren, business developer Carbon Farming bij LTO Bedrijven. En straks ook aan het einde van de uitzending een blik op de CO2-koersen met Chris Guth. Maar we beginnen weer met Jos Kozijnsen met het laatste nieuws over de prijzen op de vrijwillige markten. Met deze keer focus op de biochar. Hoi Jos, ik wil het vandaag, omdat we een aflevering hebben over de landbouw, eens specifiek hebben over biochar, eigenlijk een soort houtskool. Kan jij me uitleggen wat het precies is en waarom je kan spreken over carbon removals bij biochar?
Nou, het is goed eigenlijk om even te zeggen dat boeren drie verschillende manieren van additionele carbon removals kunnen doen. Eén is natuurlijk het permanent grasland. Heb je diepere wortels, kan je carbon in de bodem. Mm-hmm. Tweede is het toevoegen van organisch materiaal aan de bodem. Humus, bokashi, natuurafval. Ja. En de derde is biochar. Nou, wat is biochar? Dat is eigenlijk een restproduct, houtskool van pyrolyse. En het is eigenlijk op de hoge temperatuur biomassa verhitten, zonder zuurstof. Voor stroom of olie bijvoorbeeld. En de rest is dan hooggeconcentreerde carbon content houtskool.
Je kan spreken van removal omdat het niet vervliegt. Blijft het?
Ja, het is carbon removal omdat het eigenlijk via biomassa CO2 uit de lucht haalt. Mm-hmm. En het kan permanent worden opgeslagen. Dus het past prima in de definitie van IPCC. Okay. Is duizenden jaren kan het daar blijven. Dus en er lopen nu wat projecten. Want Perpetual Next is een van de biochar producenten. Die zijn het op dit moment inderdaad een fijne vorm toe aan het voegen aan 12 arealen in Engeland bij de boeren. Ja. En universiteiten die checken dat. Wat doet het op de bodem precies en dergelijke. Dus dat wordt gecontroleerd. Dus ik denk, toch maar toepassen zou ik zeggen.
Ja, Elon Musk die zit ook in de carbon removals, zag ik. En zelfs drie biochar bedrijven die hebben geld gekregen van zijn stichting. Miljoen dollar, dacht ik. Moet ik zoiets hebben van, als Elon Musk erin zit, dan zal het wel wat zijn? Of is dat onzin?
Nou, dat klopt wel hoor, omdat de hoge concentratie van carbon en dat het permanent is en removals zijn, dat laat zien dat het een goede mogelijkheid is. En het is ook duur, dus dan vindt Elon Musk het vooral leuk. Nou, er zijn inderdaad carbon credits te verkrijgen tegenwoordig. Hè? Mm-hmm. Verra, dat is één carbon credit programma, die biedt een certificaat aan als je biochar toepast in bodems. Dus die kijken naar de projecten. En Puro, dat is een Scandinavische standaard, die kijkt naar de productie van biochar. En daar zijn best wel veel certificaten al beschikbaar. Ja. Dus je kan erin investeren.
Ja. Maar krijg je dan als boer een certificaat op het moment dat je het onder de grond stopt? Of krijg je als producent een certificaat als je het hebt gemaakt?
Ja, dat hangt een beetje samen uit hoor. Want je maakt het en dan ga je het gelijk in de bodem stoppen. Maar meestal krijgen producenten die certificaten. Mm-hmm. Maar als je samenwerkt met een boer, dan kan je de voordelen natuurlijk verdelen. Ja. Kijk, soms kunnen boeren het echt gebruiken voor verbetering van hun landbouw. Soms is het gewoon een land waar ze het op storten. Dus dan heeft die boer er weinig mee te maken.
Wat kosten ze op dit moment?
Ja, Plats die heeft zo'n index van gemiddelde prijzen. Nou, die gaan rond €130 per ton. Dus dat is hoger dan de Europese ETS-prijs. Dat is mooi. Terwijl alle andere nature-based removals, die gaan voor €3 tot €30, zal ik maar zeggen. Stukken lager. Nou, en op de website van Puro, daar zie je dat er nu al 30 suppliers zijn van biochar credits. Ja. En die bieden ze aan van tussen de €100 en €500. Okay. Dus zijn dure opties, maar wel permanent removals.
Ja, ja, ja. Waar komen ze vandaan, die producenten?
Zweden, Finland, Oostenrijk, VS. Dus dat zijn wel de landen.
En niet de landen in de tropen, zeg maar.
Daar wordt wel naar gekeken en dat zou een mooie optie zijn, denk ik. Ja, ik denk dat je in de toekomst honderden projecten zal zien in de Europese Unie en de VS met pyrolyse fabriekjes. En dat je in het zuiden, bijvoorbeeld India, Filipijnen, dat je het meer bij de smallholders ziet. Want de boeren, die kunnen hun rijststroafval, ander landbouwafval, kunnen ze omzetten in biochar via verbranding. Hebben ze duurzame energie en ze slaan de CO2 op. Daar zie ik ook veel mogelijkheden ontstaan. Maar er zijn nu nog geen credits van, maar daar zie ik wel ontwikkelingen.
Oké, houd het in de gaten. Dankjewel, Jos.
Dank je.
Herbert Verploegen, we beginnen met jou. Je naam, Verploegen, dat doet vermoeden dat je voorouders ook al boer waren.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Volgens mij ben ik de 9e generatie boer uit de familie Tak Verploegen. Ja.
Ja, nou ja, kijk, dat was misschien een toepasselijke achternaam, maar met jullie niet-kerende grondbewerking ben je eigenlijk geen ploeger meer.
Ja, dus misschien moet ik je de achternaam gaan veranderen. Ja.
Nou, want jij ploegt niet meer. Kan jij eerst even aangeven wat jij hier hebt voor een bedrijf?
We hebben een melkveebedrijf met 120 melkkoeien, waarvan het jongvee is uitbesteed bij de buren. Hoofdzakelijk grasland, omdat we hier op zware rivierklei zitten.
Ja.
Een grond die zich slecht leent om akkerbouwmatig iets te telen.
Ja, we zitten in Winssen, hè? Eigenlijk niet ver van Nijmegen vandaan, tussen de Maas en de Waal.
Ja.
Je vertelde net, we zitten in een kom. Dit is het laagste deel van het deel tussen de Maas en de Waal.
Ja, we hebben hier het kommengebied. Het is een heel lang gestrekt gebied van Nijmegen tot het Fort Sint-Andries. Maar daarnaast ook nog de Bommelerwaard en de Tielerwaard. Maar een kleisoort die heel zwaar is.
Ja. Ja. En we zitten buiten. Ik denk dat de luisteraars zullen dat inmiddels wel gehoord hebben. We zitten in het veld. Als ik op Wikipedia kijk, staat er... ploegen is noodzakelijk om de grond losser te maken, waardoor de bodemstructuur en afwatering verbetert en het zaaien en het ontkiemen van gewas makkelijker gaat. Bij het ploegen worden de restanten van het geoogste gewas met zijn wortels en het opgeschoten onkruid ondergeploegd, waardoor die als meststof dienen. Dat klinkt eigenlijk logisch, zo hebben we het allemaal geleerd, toch Herbert?
Ja, maar zo is het. Er staat niks verkeerds in bij Wikipedia. Alleen, het kan ook anders.
Hoe kan het anders, Lars?
Nou, als ik nou eerst even mag zeggen, mijn leraar op de middelbare school zei dat je nooit mocht citeren uit Wikipedia, maar dat even terzijde. Kijk, ploegen is niet per se slecht in alle gevallen. Als je een heel erg verdichte bodem hebt, waar heel weinig bodemleven in zit, dan kan het noodzakelijk zijn om die bodem te laten luchten, handmatig door hem te ploegen.
Ja.
Maar waar wij naar streven is om een bodem te creëren waar heel veel leven in zit, die heel veel organische stof heeft. En bij dat soort bodems doet ploegen meer kwaad dan goed. Want dan ga je de bodem blootstellen aan de lucht, waardoor je CO2 gaat creëren, zeg maar.
Ja.
Dus in die context wil je het vermijden.
Ja. Herbert, wat doen jullie nou precies hier? We kijken uit over het grasland. Hoe zie ik nou aan dit land dat er niet geploegd wordt? Dat dit ander grasland is dan ander grasland?
Nou, wij hebben blijvend grasland. En ja. Blijvend grasland, de definitie zegt het al. Blijvend grasland is door de jaren heen alleen maar grasland en niets anders dan.
Ja.
En blijvend grasland. Grasland is eigenlijk met stip, met alle gewassen die je kunt telen, het beste gewas om carbon, om koolstof vast te leggen in de bodem. Mm-hmm. Dus door niets te doen, doe je al heel veel.
Ja.
Maar wanneer ik nieuw grasland wil hebben ander gras, hè, van met nieuwe genen, ja. Dan moet ik, dan zou je kunnen ploegen, maar je zou ook anders kunnen kiezen door die bovenlaag alleen maar los te maken.
Ja.
En daar opnieuw dat zaad in te leggen. Dus zonder te keren, zonder te ploegen.
Ja, en zie ik dat nou aan het gras? Ziet gras wat, want hoeveel jaar staat het nu, dit?
Dit gras, dat staat hier al 30 jaar.
Oké.
Okay. Ja.
En waar zie ik dat aan?
Dat kun je niet zien. Dat zie je, nou, als het in de bloeiwijze komt, kun je het wel zien.
Ja.
Als je nieuw gras zaait, dan heb je echt het monocultuur, zeg maar. Hè? Maar mm-hmm. Daar zijn we ook wel inmiddels wel van afgestapt. We zaaien ook andere rassen ertussen.
Ja.
Sterker nog, we gaan over naar kruidenrijk grasland met klavers erbij.
Mm-hmm.
Dat zie je hier nog niet. Maar daar hebben we pilots in de directe omgeving wel op de veldkavel staan nu.
Ja, maar... Hoe sla je dan met dit grasland CO2 op in de bodem?
Hoe? Dat doet het gras zelf.
Ja.
Met name, kijk, alles wat groeit is circulair.
Ja, komt een, de voorbijtrekkende tractor die geeft nog een toetertje. Ik zag zijn vinger omhoog. Jullie kennen elkaar hier allemaal.
Dat weet ik niet. Ik zit met de rug naar de straat. Dat zal een bekende geweest zijn.
Ja.
De vraag?
De vraag was, hoe slaat dit gras CO2 op in de bodem?
Gras doet dat helemaal vanzelf eigenlijk. Ja. Dus het CO2 wordt opgenomen uit de lucht.
Ja.
Maakt er voor het overgrote deel iets circulairs van. Een grasplant.
Ja.
Een heel, heel klein gedeelte slaat het op in de bodem.
Ja.
En de kunst is om daar... om dat daar te laten, mm-hmm. en dat niet meer door denitrificatie, zeg maar, de carbon, zeg maar, of de koolstof te snuiten laten schieten, zeg maar.
Ja, ja.
Dus in de bodem te laten.
in de bodem te laten. Ja. En in ieder geval door niet te ploegen blijft het in de bodem. Jullie willen 64 ton CO2 opslaan per jaar.
Ja.
Dat heb ik gelezen.
Dat heb je goed gelezen, ja.
En gerekend met een CO2-prijs, hij is een beetje gedaald. Maar zullen we even zeggen 100 euro per ton. Dan levert dat per jaar 6400 euro op.
Ja.
Wat kan jij met zo'n bedrag? Word je daar blij van? Is het substantieel?
Nee, dat is niet substantieel. Het is natuurlijk door de bril gekeken vanuit een salaris, zeg maar, is dat heel veel. Uh-huh. Maar vanuit de grote hoop op het bedrijf is dat niet veel.
Nee.
Sterker nog, daar word je niet zo heel erg warm van als je het om het geld moet doen. Maar er zitten ook hele grote voorwaarden aan. Dus de credits waar we daar over gaan hebben. Ik mag nu deze grond ook niet meer omzetten naar een akkerbouwgewas. Koeien die hebben zetmeel nodig in hun rantsoen. Uh-huh. Dus hebben ook mais voor nodig. En daarom telen we mais. En niet omdat we mais graag telen omdat er een mooi bulkgewas is, zeg maar. Maar omdat er zetmeel in zit wat de koe nodig heeft.
Ja.
Dat mag ik dus niet meer met credits. Dus ik heb best wel strenge voorwaarden. Wat ook voor sommige collega's echt wel belemmerend is om hier aan zomaar mee deel te nemen.
Ja. Ik kan me voorstellen. We gaan straks nog even wat verder in op hoe jij meet en monitort. Ik ga nou eerst even naar jou, Lars. Je werkt bij LTO Bedrijven. En ik denk niet dat iedereen weet wat voor organisatie dat is. Dus ik zal even kort proberen uit te leggen en verbeter me als ik het niet goed zeg.
Doe ik.
LTO Bedrijven is opgericht en werd gefinancierd door de LTO-leden 20 jaar geleden. Maar nu verdienen jullie je eigen geld. Jullie bieden onder meer collectieve inkoopregelingen aan voor boeren. Hebben participaties in start-ups zoals Bioscope, dat gedetailleerd landgebruik kan meten. NL Groen, een handelsplatform voor groene credits. En in Carbon Farmers, dat voor boeren businessmodellen ontwikkelt om koolstofvastlegging te doen in de bodem. En als het dus om negatieve emissies bij boeren gaat, dan zijn jullie dus de club waar je niet omheen kan. Klopt dat ongeveer?
Nou, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
Nou, dan klopt dat. Dan laten we het zo staan. Jullie promoten dit hier, wat we zien bij de boerderij van Herbert. Maar ook bijvoorbeeld de teelt van bamboe en zonnekroon. Dat denk ik dat veel mensen niet weten wat dat is. Maar dat is een plant met een gele bloem, maar die kan een paar meter hoog worden.
Ja.
En olifantsgras, ook een heel hoge riet is dat. Kan je me daar iets meer over vertellen?
Ja. Wel, misschien eerst even toelichten waarom we die keuze ook gemaakt hebben. Wij zijn begonnen vanuit hoe kunnen we met die carbon farming eigenlijk de verduurzaming van de landbouw in Nederland gaan stimuleren. Mm-hmm. En als je dan even wat rekensommetjes gaat maken, zoals jullie net ook gedaan hebben, dan kom je tot de conclusie, met de hoge kosten, hoge grondprijzen in Nederland, moet die carbon farming gewoon echt al veel gaan opbrengen om echt een interessant alternatief te gaan worden voor de gangbare business.
Ja.
En toen hebben we vrij snel gezien van de manier waarop je een goede slag daarin kunt slaan, is door vezelgewassen te telen voor biobased bouwen. En daarom zijn we daarmee gestart.
Ja.
En hebben dus gezegd van inderdaad, die bamboe die slaat zo geweldig veel CO2 op per hectare. Mm-hmm. Miscanthus inderdaad, rietachtig gewas, idem, zonnekroon. En dat zijn allemaal gewassen die voor het overgrote deel in non-food toepassingen kunnen worden gebruikt. En dan kun je denken aan papiervervangers, katoen, maar ook in het bijzonder is bouwmaterialen. En, die bouwmaterialen, daar zijn we ook in geïnteresseerd. Want dat kun je dan natuurlijk ook weer gaan verwaarden als je langdurige koolstofvastlegging kunt verwezenlijken met wat er uit die plant komt.
Ja, snap ik. Maar we hebben het nu over de bodem.
Ja. Ook voor de bodem zijn dat gewoon erg goede, interessante gewassen. Hè? Want dus bijvoorbeeld bamboe en miscanthus, dat zijn zonnekroon ook, dat zijn meerjarige gewassen. Dat wil zeggen, je plant ze eenmaal aan en dan ga je ze na een jaar of een paar jaar ga je ze oogsten. Maar voor de rest hoef je niet herin te zaaien of te herplanten. En wat jullie daarnet, waar jullie het al over hadden, niet verstoren van de bodem. Wel, dat ga je dan dus niet doen over een termijn van 20 tot wel in het geval van bamboe 80 of 120 jaar. Dus dat is ook erg goed voor de bodem.
Ja, dat creëert dus ook koolstofvastlegging in de bodem. Hoe moet ik dat zien? Hoe diep is dat wortelpakket en waar gaat de koolstof allemaal in zitten?
Ja, Het varieert een beetje van plant tot plant. Hè. Miscanthus, de hoofdwortel, zeg maar, die gaat tot ongeveer 60, 70 centimeter diep. Ja. En dan heb je nog allemaal vertakkingen en dat kan gaan tot wel 2 meter diep. En dan een miscanthus die groeit vooral verticaal, maar een bamboe die groeit horizontaal. En natuurlijk, daarom is die ook, hebben mensen soms schrik van de bamboe, omdat die invasief kan worden. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het voordeel daaraan is, doordat heel die bodem doorworteld is, legt die enorm veel koolstof vast. Meer dan eender welke andere plant, denk ik.
Ja, in de wortels alleen?
Dat is altijd organische of organische koolstof wordt vastgelegd in het wortelstelsel, in de bodem om de wortels heen ook. En dan bij bamboe blijft er ook altijd een stuk bovengrond staan. Hè. Dus daar raak je ook een beetje aan het gegeven van agroforestry, bovengrondse koolstofelementen, zeg maar, die aan de grond vasthangen.
Maar die koolstof die komt, zit dus in de wortels en via de wortels wordt het ook aan de bodem afgegeven.
Ja, dat klopt. Via de fotosynthese gaat dus inderdaad die CO2 de plant in, in de vorm van suikers. En die worden dan doorgegeven op de plaatsen waar het nodig is. En in het begin van de groeicyclus gaat het dus vooral naar het wortelstelsel. Dan in vloeibare vorm gaat dat dan als wat men wortelexudaten noemt de bodem in. En dat is iets wat bodemkundigen pas recent hebben echt beginnen beseffen, is dat ze die afgeven aan allemaal micro-organismen in de bodem in ruil voor minerale voedingsstoffen. Okay. En dus daar zit eigenlijk een wisselwerking in.
Een symbiose, ze doen het niet per ongeluk. Er zit een idee achter, hoewel ze natuurlijk niet echt kunnen denken. Er is over nagedacht.
Ja, precies. De evolutie heeft erover nagedacht.
De evolutie heeft erover nagedacht. Ja, we hebben nou dus nog even over die grote planten waar jij het over hebt. Hoeveel CO2 leggen die vast?
Dus als je kijkt naar een bamboe, dan hebben we het over total ecosystem carbon. Hè. Dus dat is die drie dingen waar ik het net over had. Mm-hmm. Wortelstelsel, bodem en bovengrond. Dat varieert ook van het klimaat. Hè. In een klimaat als in Spanje of Portugal gaat dat nog een stuk sneller dan in Nederland. Mm-hmm. Maar er wordt gerekend met conservatief over de eerste 12 jaar dat die 200 ton CO2 kan vastleggen per hectare. En als je dat omrekent naar per hectare per jaar, wat zo'n beetje onze maatstaf is, dan zit je aan een 16, 17 ton CO2 per hectare per jaar.
Ja, en dan kan je dat maal 100 doen, want dan heb je de totale prijs die je dan voor emissierechten zou kunnen krijgen.
Ja.
Dan heb je het over 1700 per hectare.
Ja, per hectare per jaar. Ja. Ja.
Per jaar, hè, jullie, volgens mij, als je een project begint, dan krijg je onmiddellijk credits, toch? Terwijl in het begin van zo'n project is die koolstofvastlegging nog minder dan dat als je een paar jaar bezig bent. Dus hoe moet ik dat? Gaat de baat dan niet een beetje voor de kost uit, zeg maar, is mijn idee.
Ja, dat is gewoon ook zo. De reden daarvoor is, Herbert haalde het daarnet ook al aan, jezelf rijk rekenen met carbon credits ga je niet zo snel doen. Maar waar hebben die wel een buitengewone rol te vervullen, is om boeren te helpen om die transitie te maken. Mm-hmm. En inderdaad, je gaat eigenlijk al die rechten in sommige gevallen uitkeren vooraleer misschien fysiek die koolstof is vastgelegd. Ja. Maar dat is omdat je weet van als je met bamboe begint, dan ga je daar niet zomaar mee stoppen. En dan heb je al redelijke zekerheid dat het gaat worden vastgelegd. En ondertussen krijgt die boer al in jaar 1 wat inkomsten.
Ja, ja. Maar stel nou hè, dat er geen interesse meer is in bamboe vanuit de markt of dat de prijs daalt. Volgens mij kunnen boeren vaak heel erg makkelijk schakelen. Dat is boer-eigen. Al naar gelang de prijs die betaald wordt voor een gewas. Bij bamboe gaat dat dus niet.
Nee. Nee, dat is een uitdaging die wij wel zien aan een aantal van die meerjarige gewassen. Is daar zit een investering aan. Je zit direct vast aan een traject van gemakkelijk 20 jaar. En natuurlijk met de onzekerheid ook in het landbouwbeleid zijn er veel boeren die zeggen, ik vind het op zich wel interessant, maar ik vertrouw de overheid niet dat ik over 20 jaar nog boer ga kunnen zijn.
Ja.
Dus dat is wel echt een obstakel waar wij af en toe tegenaan lopen.
Mm-hmm. Ja.
Wat de bamboeprijs betreft en de groei in die markten, die verloopt overigens wel in positieve zin. En alle bamboe is natuurlijk al een behoorlijk gevestigde markt en industrie. Daarin zien we dat in de afgelopen 10 jaar is die gewoon echt exponentieel aan het groeien. En dat hangt samen met die vraag naar biobased producten, biobased bouwmaterialen. Dus daar zien wij overigens wel alleen maar een positieve trend.
De volgende aflevering gaat ook over bouwen. En ik zal dan die vraag ook even stellen wat zij dan denken van bamboe.
Ja, hieruit bestaat het verdienmodel tweezijdig. Hè? Vanuit de credits en anderzijds vanuit het product zelf.
Ja, absoluut.
Ja. Ja, de koolstofboeren, zo worden jullie genoemd, hè, Herbert. Rondom Nijmegen gaan jaarlijks voor de Vierdaagse feesten 80 ton CO2 vastleggen. Dat staat gelijk aan de uitstoot van het materiaal en energiegebruik van alle bezoekers aan de feesten. Dus dat zijn zo'n 1,5 miljoen bezoekjes, waarbij gerekend is dat sommige mensen dus vaker dan één keer komen. Ik kom uit Nijmegen, ik kan bevestigen dat het een groot spektakel is en dat je vaak zo vaak mogelijk langs wil. Klopt het, Herbert, dat jouw bedrijf dan, hè, we hadden het net over die 64 ton, het leeuwendeel voor zijn rekening neemt van deze...
Zoals je het zegt wel, maar het is niet helemaal zo. Stichting Vierdaagse Feesten, of de Vierdaagse Feesten, zullen we het zo maar noemen, ja. Die hebben verschillende scopes. Er zijn een aantal scopes en twee ervan, twee kleine, mm-hmm. die gaan wij organiseren in de credits. Ja. En de rest gaan we vanuit dat die een keer gaan komen. Mm-hmm. Want die credits moeten betaald worden en komen uit die feesten. Dus uiteindelijk ja. zal de consument zeg maar, in de stad, die zal dat ergens moeten gaan betalen. Met andere woorden, er zit iets tussen. En dat zijn de horecaondernemers.
Ja.
Onder andere. En de food en drank tentjes zeg maar, die daar staan. Ja. Daar zal het handje opgehaald moeten gaan worden. Uh-huh. Dat is nu niet zo heel makkelijk. Dus vandaag dat we laagdrempelig willen gaan beginnen.
En jij hebt het over scope. En wat wil scope zeggen?
Scope wil zeggen, wat vatten we samen zeg maar, als doelstelling om de CO2-emissie die we met de feesten uitstoten te pakken. Zeg maar.
Ja.
En verschillende scopes willen zeggen, bijvoorbeeld mobiliteit is een hele grote. Die hebben ze nog even geparkeerd.
Okay.
Als die ook mee willen nemen, uh-huh. Al die mensen komen in de stad op een of andere wijze, dan hebben we een paar boeren nodig nog.
Ja, oké. Okay. Dus het begint met de drankjes, is het idee.
De drankjes, die is ook nog niet helemaal onderzocht. Wat nu met name om gaat, is de energie die verbruikt wordt in de stad.
Ja.
Die pakken wij. En de organisatie aan zich. Dus er wordt wat georganiseerd, er worden podiums opgebouwd, et cetera. Dus die twee scopes die worden nu samengepakt. En ook nog maar een gedeelte ervan is toegezegd, staat contractueel al vast, dat we die gaan organiseren okay. met credits. Ja. Dus het kan nog veel groter worden, maar het begint ergens. En hier begint het.
Ja, Herbert, wat krijgen jullie per ton vastgelegde CO2?
In het 5-jaar contract hebben wij €100 per ton CO2 afgesproken en vastgelegd.
Ja. Oké, dus dan is dat precies zoveel als dat ik net veronderstelde.
Ja, wij hebben dat losgelaten van de markt. Die €100 zit al iets lager volgens mij in de markt. Hè. Mm-hmm. Krijg je
dat zit nog 83 te volgens mij.
Ah, oké, okay. Nou ja goed. Wij hebben gewoon een rondbedrag afgesproken. Daarbij komen nog wat kosten. En die zijn ook, wij hebben €100 afgesproken voor ons, hè, voor de credits. Maar volgens mij kost het de organisatie, de Stichting Vierdaagse Feesten, €140. €40 is kosten voor die een stukje in de pilot zitten. Het onderzoek, Bioscoop is een onderdeel van, maar daar moeten ook analyses gemaakt worden van de bodem en zo. Kijk, als we daar van die €100 dag moeten gaan betalen, houdt er niks meer over.
Nee, maar voor jullie blijft er 100 over.
Voor mij blijft er 100 over, ja.
Jullie hebben een deal gesloten tot 2027. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan na 2027 dan die koolstof weer in de lucht kan laten ontsnappen. Want dan is Stichting Vierdaagse Feesten eigenlijk een beetje aan het greenwashen.
Ja.
Dan hebben ze voor 5 jaar lang inderdaad gecompenseerd, maar alles wat na die 5 jaar... vliegt dan weer de lucht in.
Ja. Nee, dat... onze hondjes...
slaat aan op een wielrenner.
Oké. Okay.
Hebben jullie in het contract opgenomen dat die koolstof tot in de eeuwigheid dan in de grond blijft zitten?
Nee, niet tot in de eeuwigheid. Wij gaan die 5 jaar ga ik vanuit dat die keer verlengd gaan worden. Het zou dom zijn als ik morgen alles wat ik hier in een paar generaties of in ieder geval de laatste decennia heb opgebouwd om daar de ploeg in te zetten, om het dan de mineralisatie zeg maar de lucht aan laten gaan.
Ja.
Dat is totaal niet de bedoeling, maar daar heb ik mijn eigen ook mee. Want het is voor mij ook heel waardevol om die koolstof die in de bodem is opgebouwd daar mooi te laten zitten. Want dat voordeel, heeft daar net iets van gezegd al, die heeft echt een biologische waarde.
Ja.
Want dat stukje credits is alleen maar organische stofverhoging in de bodem.
Ja, precies. Dus er komt elk jaar dan meer bij is het idee?
Ja, nou bij ons op onze grasmat, ja. Omdat wij al decennia blijvend grasland hebben, komt het organisch stofgehalte niet veel hoger meer nu.
Okay.
Dus in die 30 jaar, dat perceel waar we hier nu zitten, is ja. 30 jaar, dat is denk ik begonnen met een procent of 8, 9 aan organisch stof. Is ja. Voor bodembegrip al heel hoog. Mm-hmm. Maar het zit nu op 15%.
Ja.
Dat komt bijna niet meer hoger. Maar door die 15% vast te houden,
ja.
Die inzet die je daarvoor moet plegen, heeft ja. ook waarde.
Okay.
Ik kan morgen, als ik anders wil, de ploeg erin zetten, ben ik het kwijt. Dat voorkom je daarmee.
Ja.
Ja, je raakt gewoon natuurlijk aan de andere voordelen van koolstof in de bodem. Dat is heel belangrijk ook om te beseffen, is dat organische stof in de bodem heeft nog andere functies dan enkel CO2 compenseren.
Mm-hmm.
Het heeft een waterbufferend effect. Dat wil zeggen, als het heel hard regent, dan trekt het beter in de bodem. En tegenovergesteld, als het droog is, dan houdt het genoeg water vast, zodat je niet extra moet gaan mm-hmm. beregenen. Het houdt ook meer voedingsstoffen vast. Het levert ook de voedingsstoffen naar waar ze moeten zijn. Dat is weer goed voor de bodemvruchtbaarheid.
Ja.
En dat zijn eigenlijk incentives voor die boeren ook om niet te zeggen na 5 jaar contract, ik ga de ploeg erin zetten.
Ja, maar ik moet dan toch wel de kanttekening maken dat het dus niet telkens weer extra CO2 de bodem wordt ingenomen, maar dat het op dit moment een sink is, een carbon sink, zeg maar, die niet vrijkomt, maar het is niet dat hij elke keer groter wordt.
Nee, op een gegeven moment is die grond verzadigd met organische stof.
Ja.
En dat gaat niet veel hoger meer. Er komt misschien wel een tandje bij.
Ja.
Maar goed, in ons project, en dat zal zo met alle credits wel gaan gebeuren, wordt dat wel gemonitord. Dus Bioscoop was net al even aan de orde volgens mij, of wordt nog genoemd dadelijk. Maar Bioscoop is ook een bedrijf wat dat voor ons monitort. Dus mm-hmm. we doen de dingen die we ook zeggen te doen.
Ja.
Maar daarnaast met bodemanalyses en met vanuit de satelliet zeg maar bekeken, wordt precies gevolgd wat wij doen op ons land.
Ja.
Dus je kan precies zien zeg maar op afstand wanneer wij maaien.
Ja, nou ja, vertel maar, want dat is Bioscoop, hè? Is dat die dat doet? Wat is dat voor een bedrijf en hoe werken ze met jullie samen?
In ons pilotproject samen met de Vierdaagsfeesten en ZLTO in dit geval zit Bioscoop ook bij in.
Ja.
Dus met z'n drieën zeg maar, samen met die carbon farmings boeren. Er zijn drie partijen die daar een samenwerking in hebben georganiseerd.
Ja, Bioscoop, kijk... Nog een belangrijk iets om te weten is, het bepalen van bodemkoolstof is best een complexe aangelegenheid. En als je dat echt grondig wil doen, heb je op dit moment nog een laboratorium nodig, waarbij je dus je gaat prikken in de bodem en dan maak je wat ze een mengmonster noemen. Dan prik je op allemaal verschillende plekken, gooi je dat samen in een emmer en meng je dat goed en dan haal je daar een staaltje uit. En dan wordt dat verbrand in het lab en dan gaan ze bepalen hoeveel koolstof erin zat. Het is best een dure aangelegenheid. En Bioscoop, wat zij rond carbon farming doen, is echt kijken van ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op termijn minder kunnen gaan monsteren, of misschien zelfs niet meer hoeven te gaan monsteren, door modellen te creëren aan de hand van satellietdata. Want we hebben heel veel kaarten met verschillende lichtspectra, zeg maar. En nabij infrarood met name is een belangrijke daarin, waarmee je dus kunt kijken wat gebeurt er op en een klein stukje in de bodem. En er zijn een aantal variabelen die correleren dan met organische stof. Dus dat je kunt zeggen van oké, we kunnen de organische stof als dusdanig niet zien, maar we weten op basis van wat er bovengronds in dat grasland gebeurt, ongeveer wat er ondergrond zit.
Ah ja, oké. En je kan een klein stukje de bodem inkijken, wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is dus met infrarood. Infraroodlicht kan met een paar centimeter in de bodem gaan kijken en dat leidt ons misschien te ver, maar het gaat om spectroscopie voor de luisteraars die weten wat dat inhoudt. Is dat je aan de hand van zeg maar een soort...
Dus op Wikipedia opzoeken.
Ja, Wikipedia is een goede bron. Ja, nee, aan de hand van spectroscopie kunnen ze dus bepaalde dingen en organische stof ook in de bovenste lagen gaan monitoren.
Ja.
Dat is nog niet zo betrouwbaar als labanalyse.
We gaan dus naar een Europees certificatieschema voor negatieve emissies. En daaronder zullen ook negatieve emissies in de landbouw vallen. En er is een expertgroep op dit moment opgericht die een beetje moeten gaan kijken naar hoe gaan we dat certificatieschema dan opzetten. En de boeren zijn vertegenwoordigd, redelijk goed vind ik zelf, met landbouwkoepels COPA en COGECA en nog een paar boeren-NGO's. Dus ik neem aan dat allemaal goed geborgd is, maar... Jullie werken samen met certificering van ONCRA, Nederlands certificeringsbedrijf, onderdeel van Stichting Climate Cleanup in Amsterdam. Denk je dat deze certificering waar jullie gebruik van maken al net zo goed is als de certificering die straks vanuit Europa gaat komen? En wat zullen de verschillen zijn?
Ja, nou, we werken inderdaad samen met Onkra, maar we gaan ook wat projecten lanceren met Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dat is de andere grote autoriteit, zeg maar, in Nederland voor die vrijwillige carbon credits. Ja. Wat de Europese Commissie gaat doen, is vooral een kader schetsen. En daar zitten, zoals ik het lees, twee componenten aan. Het ene is wat meer procesmatig van, oké, we moeten zien dat die certificerende instanties, dat die zuiver op de graad zijn. En dus daar zitten allemaal audits en andere processen aan vast. Zowel de SNK als Onkra zullen die processen moeten gaan doorlopen om een geaccrediteerde certifier te worden. En de tweede kant van de zaak is het inhoudelijke. En daar heeft de commissie gezegd van, kijk, er zijn een aantal zaken waar je aan moet voldoen. Je moet het kwantitatief onderbouwen. Je moet iets zeggen over permanentie, waarbij er ook rekening wordt gehouden met inderdaad het gegeven van, ja, koolstof vastleggen in landbouwgrond, dat kun je niet eindeloos borgen. Hè. Daar zitten beperkingen aan en hoe gaan we daarmee om? Co-benefits, dat is ook iets waar naar wordt gekeken van. Hè. Heeft het geen negatieve impact op biodiversiteit of water? Of
juist positieve.
Of positief, kan natuurlijk ook. Hè. En dan...
Die co-benefits had ik nog niet meegekregen, maar dit is ook een onderdeel daarvan, denk je?
Ze hebben dus vier normen opgesteld. Mm-hmm. Het belangrijkste is dus dat de kwantitatieve, dat je met de levensduur rekening moet houden. Dat je met de andere vormen van impact rekening moet houden. En de vierde ontsnapt mij even.
Ja.
Maar in elk geval, al die normen, daar gaan wij al aan voldoen.
Okay.
Want kijk, wat je hebt is dat vooral het kwantitatieve stuk is van belang. En dan zeggen ze...
Wil je mee zeggen dat het aantal credits dat je krijgt ook echt correspondeert met hoeveelheid CO2 die is opgeslagen.
Precies. Ja. En hoe maak je dat hard? Hè? De natuur is natuurlijk complex. Hè? En we hadden het er al even over van, ga je echt monsters nemen in de bodem? Ga je echt meten? Of ga je een model gebruiken op basis van historische data? Hè? En daar bestaan ook bestaan goede modellen, bestaan minder goede modellen.
Als ik op de website van Onkra kijk, dan zeggen ze, wij doen een nulmeting en we maken monsters en dat sturen we naar het lab. Zij doen dat wel.
Ja, dat is al volgens bepaalde ISO-normen. Dus dat is eigenlijk ook, dat doen wij samen met Eurofins. En Eurofins is een heel grote partij daarin. Dat is een autoriteit in de agrarische sector ook. En die hebben ook al methoden om specifiek organische bodemkoolstof te bepalen met het oog op carbon credits.
Zijn zij hier geweest?
Sterker, daar werk ik al 30 jaar mee.
En zij hebben hier ook monsters genomen?
Ja, nou ook vanuit RVO zijn wij verplicht elke vier jaar een bodemanalyse te maken van onze bodem. Maar dan gaat het met name over fosfaat, stikstof, maar ook zeker over de organische stof van de bodem. Dat is een stikstofleverende vermogen. Dus er zijn een aantal verplichte componenten in. Maar de belangrijkste staan daar niet in. We willen heel veel weten van die bodem om er op de juiste manier te kunnen voeden.
Ja, ja.
Dus af en toe heeft het, ik noem maar even een zijspoor, af en toe heeft het een bekalking nodig. Nou, dat geeft die analyse aan dat het nodig is en hoeveel.
Ja, er wordt wel meer gemeten dan alleen de koolstof.
Ja, er wordt heel veel gemeten.
Ja. Ja. Is dat bij elke boer in Nederland het geval? Of,
Nou, die verplichting sowieso. Hè. Ja. Als je precies de registratie invult, dan ben je dat verplicht. En als ik zo om me heen kijk en ik kijk zo met mijn studieclubs even door, dan doet dat bijna iedereen.
Okay. Ja. Dus iedereen weet ook hoeveel CO2 er in de bodem zit? Of wordt dat niet dan weer niet bij iedereen gemeten?
Jawel, altijd. Okay. Ja, het stikstofleverende vermogen is een afleider weer van het organisch stof. Maar het organisch stofgehalte kent iedereen bijna wel uit zijn hoofd. Het is een heel belangrijk soort sleutelwoord, zeg maar, van de kwaliteit van je bodem. Hè. Dus het bodemleven is afhankelijk van je organisch stofgehalte. Ja. En ook zo belangrijk.
Ja. In dit geval worden die credits dan direct doorverkocht eigenlijk aan een andere partij, hè? Wat je ziet met het Europese emissiehandelssysteem voor CO2 is dat er een grote handelsplaats is. Je kan natuurlijk ook misschien verwachten dat voor dit soort credits er op een gegeven moment een soort van handelsplaats gaat ontstaan. Er moet er natuurlijk wel wat liquiditeit zijn, maar Lars, wat denk jij dat er, waar koersen jullie op?
Ja, wij willen ook graag zien dat er zo'n handelplaats komt. Want wij hebben natuurlijk gewoon schaal nodig om die sector te helpen verduurzamen. Mm-hmm. Dus nu doen we dat nog vooral in 1-op-1 overeenkomsten. En dan ga je rond tafel zitten en ga je het verhaal vertellen. Maar als je dat moet doen voor elke credit die je gaat verkopen, dan ben je over 100 jaar nog bezig met vertellen.
Ja, en komt die al een beetje uit de startblokken, die handelsplaats? Of moet daar echt nog wel wat schaal worden gecreëerd?
het begint te komen. Je ziet er veel interesse in. Er is natuurlijk ook nog veel onzekerheid. Hè? We hadden het al even over die certification vanuit de Europese Commissie. Wij zien dat ook echt wel als een noodzakelijk iets. Omdat een koper dan... Kijk, nu zijn er bijna evenveel credits als dat er partijen zijn die projecten doen. Ja. Dat is niet goed voor het vertrouwen en voor de kwaliteitsborging. Hè? Ja. Voor de duidelijkheid vanuit de kopersmarkt. Ja. Als daar duidelijke normen rond zijn en een koper weet van... Oh, dit is conform de normen van de Europese Commissie. Dan kan ik ervan op aan dat wat ik hoop, dat het geen gebakken lucht is.
Ja. Ja.
Dat hebben we nodig om die markt van de grond te krijgen.
Ja. Wat je krijgt in 2040, of ik zeg het even niet heel helder. Het is in ieder geval zo dat we altijd restemissies houden. Dat is dan geen CO2, maar bijvoorbeeld methaan of zo. Hè? Dan zou je ook kunnen zeggen, nou, als boeren in staat zijn om negatieve emissies te maken, dan kan je als sector zeggen, nou, dan ga ik die negatieve emissies aan mijn collega's geven die nog wel wat emissies hebben. En dan ben je als sector, ben je dan wel klimaatneutraal. Daar zou misschien wat voor te zeggen zijn.
Ik snap wat je bedoelt. We hebben ook bijvoorbeeld in Friesland Capina, mijn verlengstuk van mijn bedrijf, ook zo'n organisatie zal daar waarschijnlijk richting 2050 ook klimaatneutraal moeten gaan draaien. En
ja.
Dan is het wel heel vanzelfsprekend dat Friesland Capina bij haar edelleden aanklopt van en jullie credits dan?
Ja.
Dat gaat komen.
Dus jullie gaan de credits aan Friesland Capina verkopen? Bedoel je dat?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat ligt voor de hand natuurlijk. Ja. Hè?
We hebben ook al gesproken met Friesland Capina over dit onderwerp. En zij zijn echt ook al aan het kijken van hoe kunnen wij nu... Niet alleen de CO2-emissies per kilogram melk naar beneden brengen, maar ook alle andere vormen van impact even gaan meenemen en boeren daar dan op gaan belonen als ze hun milieu-impact gaan verminderen. Omdat zij gewoon ook zien, op de huidige manier wordt het moeilijk om voor te blijven doen. Dus ze willen daar ook echt normen aan vasthangen.
Ja.
Uitgangspunt is van gras tot glas. En daar zit de boer tussen, en daar zit Friesland Capina tussen, en daar zit de hele retail nog tussen.
Ja.
En dat vanaf begin tot eind, als je dat klimaatneutraal kunt maken, en we kunnen daar een onderdeel in zijn om de credits zeg maar, daarin te verwerken, dan zal het ons het beste passen.
Ja, dat snap ik. Lars, ik lees in een rapport van de Wageningen Universiteit uit 2021, jij hebt het ook gelezen volgens mij, dat koolstofvastlegging in de bodem uiteindelijk kan zorgen voor meer lachgasuitstoot. N2O. Ik citeer, er is een relatie tussen gemakkelijk afbreekbare organische stof in de bodem en lachgasemissies. Afbreekbare organische stof voorziet in koolstof en vormt een energiebron voor heterotrofe denitrificerende organismen. En dat zijn organismen die koolstof uit organische stof gebruiken als energiebron en daarbij nitraat kunnen omzetten in lachgas. Nou weten we dat lachgas een sterk broeikasgas is. Weten we nou wel alles van wat er in de bodem gebeurt? Komen we niet van de regen in de drup?
Ja. Nou, terechte vraag. Je had het inderdaad al even laten vallen, dat ik die bron ook gelezen heb. En als ik ook even een stukje mag citeren, er staat daar ook in. Er zijn echter ook manieren waarop koolstofvastlegging lachgasuitstoot kan verminderen. Een hoger organische stofgehalte zorgt namelijk voor een betere luchtige bodemstructuur, waardoor er meer zuurstof in de bodem kan komen. Een hoger zuurstofgehalte in de bodem remt denitrificatie en daarmee de uitstoot van lachgas. Ook kan een verhoogd organische stofgehalte in de bodem leiden tot betere gewasgroei en stikstofopname, waarmee lachgasuitstoot geremd wordt.
Ja.
En dan concludeert men met te zeggen, het is belangrijk inzicht te krijgen in lachgasemissies bij maatregelen om koolstof vast te leggen en bij maatregelen om lachgasemissie te beperken. Dus eigenlijk heb je twee processen die elkaar kunnen tegenwerken. En het is de vraag van, hoe zit die balans daarin?
Mm-hmm.
En daar houdt men al rekening mee. Wij hebben ook een model voor de Miscanthus teelt, waarin, en ik heb het onderzoekers nog eens uitdrukkelijk gevraagd, kijken jullie ook naar die lachgasemissie? En ze zeggen, dat zijn zaken waar al metingen naar gedaan zijn, waar al onderzoek naar gedaan is, dus dat nemen we standaard ook mee in het model. Maar het is belangrijk, inderdaad, wat je aanhaalt. Want als je enkel koolstofvastlegging gaat belonen, maar je kijkt niet welke emissies ga je realiseren om die koolstofvastlegging te verwezenlijken, dan houden we onszelf ook maar voor de gek.
Ja, het is een complex systeem, hè, die natuur. We gaan het wel proberen te kwantificeren allemaal. Met de onzekerheden die we tot nu toe hebben, dan later in het traject ook dealen, of zo moet ik dat op die manier dan zo samenvatten?
Ja, kijk, die boeren die hebben dat gewoon ook hartstikke nodig, hè? Ondersteuning in die transitie. En we moeten het kwantificeren om ze te helpen om van die uitdaging eigenlijk een kans te maken.
Mm-hmm.
Ja, nou ja, ik vind het ook een kracht van de sector om, om ergens te beginnen. Zo zit ik er altijd al in. Ik heb meer dingetjes gedaan waar je zegt van, ja, waar begin je aan? Ja, begint ergens natuurlijk. Dus dat is gewoon een stukje drive die in mij zit. En die zullen anderen misschien iets minder hebben. Nou ja, dat is ook verschil.
En het gras wat van jouw land komt, dat vinden de koeien nog altijd wel te pruimen, zeg maar.
Ja, ik denk het wel. Je moest daar zelf even vragen of ze stal inlopen, dan krijg je misschien een antwoord. Ja.
Lars Hillewaren en Herbert Verploegen, dank jullie wel.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Ja.
En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen met Chris Guth.
Hoi Chris, welkom.
Dag Tijdo, hi. Fijn er weer te zijn.
Yes. Hey, wat ik nou zag met de prijzen, dat die dan toch afgelopen week voor het eerst sinds, ik denk, januari onder de 85 is gezakt. Misschien mag het geen naam hebben, maar toch.
Klopt, nee, absoluut. We hebben zelfs de afgelopen week 8% zien verdampen aan waarde. En we noteren op dit moment zo rond de 83 euro per ton. Dat is een beetje ook in lijn met wat we op de andere grondstofmarkten zien. We hebben natuurlijk de prijs van aardgas fors onderuit zien gaan de afgelopen week. En ik denk ook wel dat het bericht van of dat Duitsland in een recessie is beland. Veel industrie is natuurlijk gevestigd in Duitsland. Ja. En dat schetst niet een bepaald beeld waar, nou ja, de vraag naar energie en in het verlengde daarvan emissierechten robuust zal zijn. En dat nou ja, toch echt wel zwaar weegt op de prijsvorming van emissierechten onder andere.
Ja, ja. Ja, en dan komt hij dus inderdaad. Kijk, als je het iets in een iets breder plaatje ziet, dan lijkt hij vooral volatiel de afgelopen tijd, die prijs.
Ja.
Maar wel binnen bandbreedte. Maar goed, als je het dus echt in de afgelopen week bekijkt, dan zie je wel die daling.
We staan zeker gewoon op het laagste prijsniveau in 4 maanden tijd. Dus dat is niet niks, zeg maar. Dat is niet alleen maar ruis van de dag. Nee. Maar eens, nog altijd wel binnen die bandbreedte een beetje waar we het ook in de vorige podcast over hebben gehad. 80, 90 is wel een beetje wel een referentiekader voor de middellange termijn.
Ja. Dus oké, recessie, ja, daar komt misschien niet direct een einde aan. Maar wat verwacht jij dan voor de komende tijd?
Ja, je ziet dus dat zolang die grondstofprijzen en met name aardgas, want dat leidt tot de bekende meerstoken van aardgas, minder emissies zijn daarmee gepaard ten opzichte van kolen. Dat fenomeen is op dit moment sterk gaande. Zolang die gasprijs zijn weg naar beneden blijft vinden, waar het vooralsnog nog wel even naar uitziet, zouden we ook voor emissierechten wel wat neerwaarts potentie ontstaan. Ik verwacht echter wel dat 70 euro de megawatt een brug te ver, of 70 euro per ton een brug te ver is op dit moment.
Dus als ik het even samenvat, jij denkt hij zal wel onder de 80 duikelen, maar niet verder dan 70.
70 lijkt me vooralsnog echt een brug te ver. Kijk, op alle facetten, als je kijkt naar de emissiemarkt, dan is dat voornamelijk elektriciteitsproductie. Hè, dus dat drukt een hele belangrijke stempel op de prijzen. Maar ook in combinatie met de industrie. Hè, dus dat is binnen Europa natuurlijk de voornaamste deelnemers van het emissiehandelssysteem. En nou ja, industrie hebben we het net over gehad. Maar ook als we naar de powerproductie kijken, dan zie je dus dat die emissievrije vormen van elektriciteitsproductie, dus kerncentrales, maar ook de waterkrachtcentrales, daar hebben we de watervoorraden aanzienlijk in positieve zin zien bijtrekken. Ja. Dus dat schetst ook de verwachting dat er wat minder kolen en gas nodig zullen zijn, omdat die een groter deel voor rekening van elektriciteitsproductie pakken. En dat de signalen zijn niet op het moment aanwezig dat we een stevig prijsherstel verwachten. Enig neerwaarts potentie de komende weken, die acht ik voor mogelijk. Alleen inderdaad, als je een stapje terug doet naar de wat middellange termijn, dan zien we niet een 70 als een realistisch prijsniveau. Dus ik verwacht nog wel even binnen die bekende bandbreedte 80, 90 als het meest waarschijnlijke.
Toch wel, niet onder de 80 dus.
We zouden daar even onder kunnen komen, maar heel significant lijkt mij de kans vrij klein.
Oké. Dankjewel, Chris.
Dankjewel, Tijdo. Tot de volgende keer.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering.
In de volgende aflevering, 21 juni online, gaan we het hebben over CO2-opslag in gebouwen met biobased materialen zoals hout. Hoe staat het hier met de ontwikkelingen rond negatieve emissies? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Ene Gaia Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.
Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vertiv partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.